Let op. In deze podcast worden voorbeelden van seksuele uitbuiting en mishandeling besproken. Deze zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en grondig journalistiek onderzoek.
Onveilig.
Mishandeld.
Trauma.
Kwetsbaar.
Ongelukkig.
Laag zelfbeeld.
Misbruikt.
Seksuele uitbuiting. Een delict waarbij daders vaak onder de radar blijven. Kiezen deze daders zelf voor dit criminele pad of wordt het voor hen bepaald? Aan de hand van gesprekken met experts, een slachtoffer en zelfs een dader krijg je een kijkje in deze duistere wereld. Dit is de podcast Na de Daad. Tienerpooier. In deze aflevering, aflevering 2, zoomen we verder in op de misdaad. We spreken een dader van seksuele uitbuiting en we gaan met verschillende experts op zoek naar een daderprofiel.
Nou, in mijn hoofd is het zeg maar hoe minder mensen dingen van mij weten, hoe minder mensen iets van mij kunnen vinden, zeg maar.
Je hoorde hier de stem van de 19-jarige Bas. Hij is een dader van mensenhandel op het gebied van seksuele uitbuiting. Hij wil niet met zijn naam in de podcast. Zijn echte naam is bekend bij de redactie. Hoe krijg je het over je hart om een onschuldig iemand zo te verhandelen, wetende in wat voor vreselijke situaties diegene terechtkomt? Dan moet er toch iets goed mis met je zijn, en dat is ook vaak zo. Door heftige gebeurtenissen in de jeugd, mentale problemen en foute vrienden wordt zo iemand gevormd.
Vroeger thuis heb ik wel bepaalde dingen meegemaakt, waardoor ik wel vroeg uit huis ben geplaatst en in instellingen ben gekomen. Ik heb van mijn 12e kwam ik echt in een gesloten instelling terecht, omdat het thuis niet goed ging. Ik had een stiefvader, mijn echte vader heb ik nooit gekend. Ik heb veel broertjes en zusjes. Mijn broertje en zusje zijn van mijn stiefvader. Uiteindelijk heeft mijn moeder moeten kiezen om mij uit huis te plaatsen of dat mijn stiefvader bij haar zou weggaan. Terwijl ik ben wel misbruikt door mijn stiefvader, waar mijn moeder heeft gewoon alles gezien. Die heeft gewoon bijgestaan en daarna gekeken. Die heeft nooit iets gedaan. Uiteindelijk ben ik degene die in een instelling terechtkwam, waarin je denkt dat die mensen je gaan helpen, je gaan behandelen, maar uiteindelijk het eigenlijk alleen maar erger wordt. En daar heb ik 4,5 jaar heb ik daarin gezeten.
De tienerpooiers delen vaak een aantal karaktereigenschappen, voortkomend uit narcisme, eer en hechtingsproblematiek. Het is een opstapeling van wat een dader maakt. Henk Verwerda, die we in de vorige aflevering ook al hoorden, werkt mee aan het onderzoek van Stevig om een daderprofiel op te stellen.
En in dat onderzoek wordt eigenlijk gekeken van wie zijn nou eigenlijk die daders die zich schuldig maken aan seksuele uitbuiting. Wat is het profiel? En de focus in dat onderzoek is wel degelijk van in hoeverre is er sprake bij deze dadergroep van slachtofferschap in de jonge jaren. Als het gaat om seksuele uitbuiting weten we er eigenlijk over de daders weten we niet eens zo heel erg veel. Laten we daarmee beginnen. En daarom is denk ik ook heel goed dat er nu een onderzoeksprogramma loopt naar die daders. Wat we vaak wel weten van daders van dit soort strafbare feiten, is een aantal dingen. Enerzijds zijn het bijna nooit first offenders. Dus je ziet vaak dat mensen die dit doen, die dus andere mensen, zeg maar in dit geval seksueel uitbuiten, die hebben vaak al wel een langere criminele carrière. En die carrière begint vaak in hun tienerjaren al. Dus vaak heel jong. Dus je ziet niet snel bij dit type strafbare feit dat iemand in één keer van de een op de andere dag denkt, ik ga iemand seksueel uitbuiten. Daar groei je in en daar groei je ook wel vaak in doordat je eerder ander afwijkend gedrag hebt laten zien, waaronder crimineel gedrag. Een tweede, en dat is natuurlijk ook heel interessant in dit onderzoek, dat noemen wij diffuus dader-slachtofferschap. Je ziet vaak in dit type strafbare feiten dat de dader dus niet alleen een soort criminele carrière heeft al, met ook andere strafbare feiten, maar dat de dader zelf soms ook slachtoffer is geweest van min of meer hetzelfde strafbare feit wat hij later zelf, waar hij zich mee bezig gaat houden. Het onderzoek wat nu loopt, dat hoop ik ook een klein beetje, zal meer zicht gaan geven op van hoe zit dat nou bij die daders? Zijn het allemaal gewetenloze criminelen? Maar het kan ook zo zijn, en daar wordt natuurlijk nu naar gekeken, dat een deel van die daderpopulatie, dat die zelf ook allerlei problemen ondervindt, maar zelf ook slachtoffer is geweest. En dat zou natuurlijk, dat is voor de behandeling en voor de aanpak, is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Iemand die een gewetenloze crimineel is, die moet je anders aanpakken dan iemand die eigenlijk zit met een trauma. Maar als je die twee die ik nu schets, die ik zeker wel verwacht, die twee types, dan dat eerste type, die gewetensloze crimineel, daar zul je misschien wat meer met repressie en met straf iets mee moeten. Terwijl het tweede type, die eigenlijk voor een deel zelf slachtoffer is, zou je moeten kijken naar bijvoorbeeld, moeten we bijvoorbeeld de behandeling van zo'n persoon op een andere manier gaan inzetten, omdat die zelf trauma's heeft.
Daders zijn vaak manipulatief en weten als geen ander hoe ze slachtoffers moeten inpalmen. Met de vraag, wil jij van mij seks hebben met andere mannen, kom je er niet. De methode van inpalmen is door de jaren heen veranderd. Vroeger, in de loverboy-periode, was het nog een lang proces. De loverboy verwende het slachtoffer met cadeautjes en bouwde een relatie op. Ver voor de seksuele uitbuiting begon.
Kijk hoe het zeg maar allemaal begon. Ik had echt een maatje ook vanuit de jeugdzorg. Ik keek vroeger echt naar hem op. Hij is wat ouder dan mij. Hij voelde echt als een vertrouwde vriend van mij. En hij heeft mij ook naar plekken meegenomen en zijn dingen met mij gebeurd. Nou, het is eerst gewoon dat je gaat naar buiten. Je bent met een persoon die je zeg maar niet wil kwijtraken op dat moment. Want je bent nog jong en je bent in de nacht buiten. Die persoon is de enige die jou kan helpen op dat moment. Omdat je denkt het is je vriend. Uiteindelijk is het nacht, het regent. Je moet ergens heen. En dan, ja, dan ga je gewoon ergens heen en je bent daar binnen. En er kan van alles gebeuren daar zonder dat je het überhaupt door hebt.
Tegenwoordig worden slachtoffers niet meer jarenlang verwend. De pooier heeft al genoeg aan mooie praatjes om ze binnen 3 à 4 dagen de gedwongen prostitutie in te trekken. Ze vinden slachtoffers overal en nergens. In de bar, op het station of op social media. Via Instagram worden meisjes benaderd en uitgenodigd voor een leuke avond. Je hoeft geen cadeaus te kopen, je hoeft niet te doen alsof je verliefd op haar bent. Nee, een simpel berichtje met een uitnodiging voor een leuke avond is al genoeg. De camera staat klaar, drugs zijn gekocht, 1 avond en haar lichaam is van jou.
Er worden ook wel dingen van jou verwacht en het wordt niet letterlijk gezegd, maar je weet dat je het moet doen. En je wordt misschien gevraagd van, kan je die meenemen of kan je dit regelen? En ik heb misschien vanavond een feestje op mijn boot, kan je die en die meenemen? En kijk, er zijn bepaalde jongens, meisjes die mij dan weer vertrouwen, die ik dan meeneem. En ik breng hun daar, ik ga weg. Ja, dan krijg je ervoor betaald en je weet eigenlijk wel wat er met die mensen gebeurt.
We kruipen in de huid van de dader. Je staat ergens in de hoek van een bar. Je scant de ruimte voor meisjes die er kwetsbaar uitzien. Die moet je hebben. Die zijn makkelijk in te palmen en mee te nemen. Je spot er eentje en je loopt er naartoe. Maakt een praatje en wisselt contactgegevens uit. 3 dagen later vraag je haar langs te komen bij je thuis. Dat lijkt haar wel leuk. Wat ze niet weet is dat ze een huis vol geide mannen binnenloopt. Ze probeert weg te gaan. Absoluut niet. Je grijpt haar bij de arm, dwingt haar om een drankje met GHB te drinken en niet veel later wordt ze verkracht door meerdere mensen. En jij? Jij houdt de camera vast. Want die ene simpele klik op de opnameknop is voor haar het begin van een traumatische periode. En voor jou het begin van makkelijk geld verdienen.
De slachtoffers worden specifiek uitgekozen door daders. Ze zijn kwetsbaar en worden gechanteerd. Marcel Lieskamp legt uit waarom dit zo is.
De meeste slachtoffers hebben een licht verstandelijke beperking of zijn anderszins kwetsbaar. Ja, die zijn erg gevoelig voor manipulatie. Kijk, op het moment dat je gechanteerd wordt met naaktfoto's, zijn voorbeelden bekend van meiden die komen uit de schaamtecultuur, zoals dat zo mooi heet. En binnen die cultuur is het zijn vader en moeder, die zijn als ze weten dat hun dochter uitgebuit is of verkracht is, dan schamen ze zich enorm voor hun dochter. Dan krijgt de dochter ook de schuld. En we hebben voorbeelden dat wanneer het bekend was geworden dat een slachtoffer in het seksuele circuit terecht is gekomen, dat ze onmiddellijk naar huis werden gestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen. En die meisjes die weten dat, dus die vallen voor die chantage.
Het gebruik van chantagemateriaal is vaak succesvol bij slachtoffers uit de schaamtecultuur. Dit kan in verschillende religieuze culturen voorkomen, bijvoorbeeld hindoeïsme en de islam. Naaktheid is een taboe. Dus ook al wordt het meisje verkracht, zij krijgt de schuld. Daarom zijn deze meisjes zo kwetsbaar voor chantage. Want als ze die beelden thuis zien, dan zwaait er wat. Maar zelfs wanneer de dader weet wat hij aanricht, waarom doet hij dit dan?
Nou, die vraag zit eigenlijk opgesloten in ons programma. Daar willen we heel veel van weten. Wat we weten inmiddels over daders is dat de 75% van de daders heeft zelf een hulpverleningsgeschiedenis, is zelf in het gezin misbruikt. of anderszins gewelddadig aangerand. Vaak zie je dat daders van de ene jeugdinstelling naar de andere jeugdinstelling zijn gegaan. Ja, dan is er ook, dan praat je eigenlijk over een dader, maar eigenlijk is die vroeger zelf ook slachtoffer geweest. En geld is een belangrijke drijfveer om seksueel uit te buiten, want je kunt er namelijk heel veel geld mee verdienen.
De mensenhandel is eigenlijk één grote criminele organisatie. Er zijn verschillende lagen die je kunt vergelijken met een supermarkt. Je hebt vakkenvullers, cashières en leidinggevenden. De vriendjes van de slachtoffers zijn de vakkenvullers die leveren aan de cashières om te promoveren. Uiteindelijk is het doel natuurlijk om leidinggevende te worden. In de rechtbank staan voornamelijk de vakkenvullers. De leidinggevenden zijn bijna onvindbaar. En dat is dan ook precies de reden waarom zij leidinggevende zijn.
We kruipen in de huid van de dader. Het verlaten van deze supermarkt is ontzettend moeilijk. Je vrienden zeiden een leuke plek te kennen, maar dat was een leugen. Het was een trucje om je naar de plek te lokken waar je vervolgens misbruikt werd. En het ergste is nog, ze hebben alles gefilmd. Als je niet doet wat je opgedragen wordt, zal de hele wereld die beelden zien. Of ze chanteren je met gevoelige informatie die niet voor iedereen zijn oren bestemd is. Zij hebben jou nu in hun macht. Zo kwam je in het netwerk en zo kom je er nooit meer uit.
Bas vertelt hoe hij het criminele netwerk ziet.
Je hebt twee groepen, zeg maar, hoe ik het dan zie. Hè? Sommige mensen, jongeren, worden misbruikt. Ze zijn echt zwak, die weten niet meer wat ze met hun leven moeten. Die durven het aan niemand te vertellen. En die zijn gewoon kapot, nu nog steeds. En je hebt mensen die wat slimmer zijn en er proberen uit te komen. En misschien wel erin meewerken, maar uiteindelijk nog hoop hebben.
Sommige jongens zijn jarenlang zo in de steek gelaten door de maatschappij dat ze vrijwillig werken als tienerpooier.
Ik heb het eerst een hele lange tijd niet echt doorgehad. Het was meer, zoals ik al zei, die jongen die echt een goede vriend leek. Die heeft mij in het netwerk wel gebracht bij diezelfde mensen. Ja, op zo'n moment denk je gewoon dat het normaal is. En uiteindelijk ben ik toen ik echt op straat kwam, ben ik in een instelling gekomen. Bij een begeleider. En die kon mij letterlijk vertellen wat ik en die jongen allemaal aan het doen waren. En toen hij mij dat in mijn gezicht kon vertellen, toen pas begon ik echt na te denken. En toen heb ik ook een tijdje in een psychose gezeten van wat de fuck ben ik allemaal aan het doen in mijn leven. En dit is niet normaal meer. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En ik dacht dat ik er nooit uit zou kunnen komen, omdat het is gewoon jouw leven.
Als de daders, net zoals Bas, op een of andere manier in het mensenhandelnetwerk terecht zijn gekomen en vroeger zelf ook misbruikt blijken te zijn, zijn de daders dan niet zelf ook slachtoffer? Zijn zij de boeman of verdienen ze onze sympathie? In de volgende aflevering wordt teruggeblikt op de jeugd van Bas. Hierbij wordt gekeken naar zijn trauma's en zijn tijd in de jeugdzorg. Ook komt zijn begeleider aan het woord.
Ze worden opgehaald, ze worden in busjes geladen, ze worden meegenomen, komen straalbezopen of helemaal gedrogeerd weer terug. En dan van, ja, ik heb last van mijn kont, weet je wel. Nou ja, als je dat dan zo wat ziet, dan denk je van, ja, wat is hier aan de hand?
Geweteloos. Onvoorspelbaar. Psychisch.
Narcist.
Hechtingstoornis.
Wantrouwen.
Statusgevoelig.
Je luisterde naar aflevering 2 van de podcast, Na de Daad. Na de Daad is een podcastproductie die tot stand is gekomen door studenten van Fontys Journalistiek in samenwerking met Stevig. Hoofdredactie bestond uit Senna Wijnhoven. Eindredactie werd gedaan door Wouter Minderman. Teksten werden geschreven door Celine Teusink. Presentatie werd voorzien door Floor van der Heijden en Kailin Kligge. Vormgeving viel onder de verantwoording van Jasper Droge en Fleur Weterings. Onderzoeksredactie bestond uit Vera Teunissen, Julia Kanters, Berke Hogeveen en Annabel Lamp. De muziek werd onder andere verzorgd door de producer Stress. Dank aan iedereen die ons te woord wilde staan. Een speciale dank aan Marieke Boerenfijn die ons van advies voorzag.